Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Chris Keijne.
Ja, nee, je denkt toch even, Broek in Waterland, dat is hier maar 10 kilometer verderop. Je zal hem op je harses krijgen, zo'n meteoriet. Maar gelukkig is daar dan de ochtendkrant die met het melden van het laatste dodelijke slachtoffer de risico's in beeld brengt. In 1911, schreef de krant, overleed een Egyptische straathond door een meteoriet. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op maandag. Er steeg witte rook op van het Binnenhof, want er is een nieuwe informateur. En nu niet over gerookte zalm beginnen. De Brusselse wandelgangen gaan even dicht, dus we sluiten Brussels by Night af met een verrassingsuitzending. En de Indiaanse premier Modi brengt eindelijk een werkbezoek aan ons land. Nou ja, een werkbezoekje. De oud-bestuursvoorzitter van het AMC, Marcel Levy, verhuisde naar Engeland en ontdekte daar een opmerkelijk verschil met de Nederlandse behandelpraktijk in ziekenhuizen. Dat allemaal het komende uur, dat aftrapt met de overzichten van vandaag.
Maandag 26 juni.
Een overwinning voor president Trump, voorlopig dan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat het omstreden inreisverbod voorlopig toe. En dat is slecht nieuws voor mensen uit Soedan, Syrië, Iran, Libië, Somalië en Jemen, die wachten op een visum. Gevaarlijk zelfs, zeggen vluchtelingenorganisaties.
And by delaying their cases for 10 days or 20 days or 120 days, that means that they could be killed while they're waiting for the Supreme Court to make a decision on this case.
Maar mensen die een bona fide band hebben met de Verenigde Staten mogen Amerika wel in. En dat gaat dan om een relatie, een baan of een studie. Dat vinden de vluchtelingenorganisaties weer erg vage regels.
But what does that mean in practice? That's incredibly vague language. Who's going to be making the decision?
En deze Amerikaanse rechtsgeleerde sluit zich daarbij aan.
How close of a family member can it be? What about in-laws? What about cousins? And what type of job prospect does it have to be? A firm offer? A contingent offer?
De Haagse Assouna-moskee heeft een brief gekregen waarin wordt gedreigd met een aanslag op moskeegangers.
Wij zijn natuurlijk geschokt hierdoor.
De moskee kreeg de brief afgelopen zaterdag, maar hield dat stil om geen onrust te creëren tijdens het suikerfeest. Moskeegangers reageren nu alert en gelaten op het nieuws.
Ja, dat betekent niet dat ik ga niet helemaal naar de moskee, maar ik moet wel alert zijn natuurlijk.
Het is wel even schrikken, maar aan de andere kant denk ik, weet je, laat maar gaan.
De Britse premier May heeft haar regering zeker gesteld, voorlopig. De Noord-Ierse protestantse partij DUP belooft May te steunen nadat de conservatieven 1 miljard pond in het vooruitzicht hadden gesteld.
The Conservative Party has recognized the case for higher funding in Northern Ireland given our unique history over recent decades.
May zelf heeft geen commentaar gegeven op het akkoord. Wel beloofde ze dat geen Europeaan het Koninkrijk hoeft te verlaten na de Brexit.
No EU citizen currently in the UK lawfully will be asked to leave at the point the UK leaves the EU. We want you to stay.
Een steen die in januari van dit jaar door het dak van een schuurtje in Broek in Waterland viel, bleek dus een meteoriet. Dat leidt uiteraard tot opwinding.
Weet je, dit is een echte meteoriet. Dit is gewoon super gaaf.
Want zo vaak komt het niet voor.
Eén keer in 30 jaar gemiddeld valt er een meteoriet in Nederland. Dus dat geeft gewoon aan dat het een ontzettend zeldzame gebeurtenis is.
In het totaal is Nederland nu 6 meteorieten rijk. En deze is ook nog oud. Stokoud zelfs.
Waarschijnlijk 4,5 miljard jaar oud. Ja, dus het is echt extreem.
Dat was nieuws vandaag op Radio en TV.
Dit is dus ouder dan elk ander gesteente op aarde.
En de krant vanmorgen is splinternieuw en gelezen door Lot Lewin.
In de Telegraaf een artikel over de Europese vliegwaakhond EASA, die waarschuwt voor turbulentie van vliegtuigen op grote hoogte. Als vliegtuigen te dicht langs elkaar vliegen en in elkaars luchtstroom komen, kan dat namelijk voor ongelukken zorgen.
Bij de start en landing was het al bekend en zijn er voorschriften voor. Maar ook hoog in de lucht wordt het nu zo druk dat piloten steeds vaker last hebben van elkaars turbulentie. Volgens de krant zijn er sinds de jaren 50 mogelijk al tientallen rampen gebeurd op deze manier. En dat risico wordt alleen maar groter.
In het noorden van Canada en Alaska komen steeds vaker bosbranden voor. En dat komt door de verandering van het klimaat. Dat blijkt uit nieuw onderzoek waar de Volkskrant over schrijft.
Die branden worden niet veroorzaakt door droogte, zoals je bij klimaatverandering zou verwachten, maar door de bliksem. Door het stijgen van de temperatuur onweert het vaker in de noordelijke bossen, en de verwachting is dat deze trend doorzet.
Voor het tweede jaar op rij is de Hagia Sophia in Istanbul gebruikt tijdens de Ramadan. Daarover een verhaal in het Nederlands Dagblad. Het beroemde gebouw is door de eeuwen heen zowel een christelijke basiliek als een moskee geweest. Maar de laatste jaren, of de laatste decennia zelfs, was het neutraal terrein.
Dat de plek nu voor islamitische gebeden is gebruikt zorgt voor ophef bij de Griekse regering. Die ziet het als een antichristelijke provocatie. Ook een aantal christelijke kerken reageert ontzet en veroordeelt het politiek gebruik van religieuze gebouwen.
Opluchting bij cardiologen van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, dat schrijft de Telegraaf. Een levensreddend hartvest wordt na een strijd van zeker 10 jaar toch vergoed door zorgverzekeraar VGZ.
Het is een beschermend vest dat tijdelijk wordt gedragen door hartpatiënten. Het vest bewaakt het hart en er zit een defibrillator ingebouwd. Tot nu toe moest het ziekenhuis het vest zelf betalen, en dat is al gauw een paar duizend euro per maand.
Zit ik hier omdat ik een vrouw ben of omdat ik goed ben? Dat is niet mijn vraag. Dat vraagt 3FM-DJ Roosmarijn Rijmer zich af in NRC Next. En daar mag de Radio 1-luisteraar zelf even over oordelen.
Kalies en a cappella hoor je daarvoor. Drake en Science. Ik zie een boel applaus voorbij komen in de mobiele app van 3FM en de sms'en via 3333.
Rijmer pleit voor meer vrouwelijke DJ's bij 3FM. Ze wil een vrouw in het glazen huis dit jaar en overdag op de radio. En dat geldt niet alleen voor 3FM, maar ook voor Radio 2 en 538.
Volgens haar wordt het radiowereldje nog te veel door mannen gedomineerd. Jarenlang wilde ze een van de mannen zijn, maar nu komt ze op voor het vrouwelijke talent.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
En we beginnen met een liedje waar ik zelf om heb gevraagd, omdat ik daar zowaar een traantje bij moest plingen dit weekend.
I hope you find something to love, something to do when you feel like giving up. A song to sing or a tale to tell, something to love, it'll serve you well. I was born in a tiny southern town. I grew up with all my family around. We made music on the porch on Sunday nights. Old men with old guitars smoking Winston lights. Old women harmonizing with the wind, saying softly to the Savior like a friend. They taught me how to make the chords. I'm still singing like that great speckled bird. I hope you find something to love, something to do when you feel like giving up. A song to sing or a tale to tell, something to love, it'll serve you well. Tonight we're lying on a blanket in the yard. Wind is cold, the sky's dark, and the ground is hard. But your mama loves to count the stars at night. So if I get a little chill, then that's alright. I hope you find something to love, something to do. Feel like giving up. A song to sing or a tale to tell. Something to love, he'll serve you well. You were born on a hot late summer day.
turned you loose and tried to stay out of your way. Don't quite recognize the world that you call home. Just find what makes you happy, girl, and do it till you're gone. I hope you find something to love, something to do when you feel like giving up. A song to sing or a tale to tell, something to love, it'll serve you well. Something to love, it'll serve you well.
So true. Jason Isbell en de 400 unit van de nieuwe CD, de Nashville Sound. Veel beter wordt het niet in de Americana. We gaan naar Den Haag, want daar is opeens een nieuwe informateur op komst. Oud-VVD-politicus en topbankier Gerrit Zalm gaat Herman Tjenk Willink opvolgen en zal de komende weken dus de onderhandeling leiden tussen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Goedenavond, Wilco.
Chris, goedenavond.
Why, Gerrit?
Ja, in de eerste plaats omdat Herman Tjenk Willink niet door wilde. De beoogde regeringspartijen die hadden best met hem verder gewild aan tafel. Zijn aanpak is goed bevallen. Vooral de manier waarop die D66 en ChristenUnie toch naar elkaar toe heeft gemasseerd.
Mm-hmm.
Maar Cenk Willink wilde niet. Hij beschouwt zichzelf vooral als iemand die goed is in het bij elkaar brengen van partijen. En minder goed in de inhoudelijke onderhandelingen. Mm. Had hij misschien ook wel niet zo'n zin in. De man is ook al 75. Dus ja, toen kwam de vraag aan de orde. Wie dan? CDA, D66 en ChristenUnie die keken vervolgens naar de VVD, van ja, jullie zijn de grootste, dus stellen jullie maar iemand voor. En de VVD kwam vervolgens met Zalm op te proppen. En ja, dat is geen gekke keuze als je naar Smans cv kijkt. Succesvolle minister van Financiën geweest in de paarse kabinetten van Wim Kok, maar later ook nog in twee kabinetten Balkenende. Dus hij kent twee van de beoogde coalitiepartijen heel goed, hè, CDA en D66, daar heeft hij mee geregeerd. De VVD kent hij vanzelf ook heel goed. En hij is lang genoeg uit de politiek weg om voldoende afstand te hebben tot het dagelijkse partijpolitieke gekrakeel op het Binnenhof. Dus ja, je kunt zeggen dat hij vele kwaliteiten heeft die hem als informateur geschikt maken.
Ja, dat klinkt inderdaad als een vrij ideaal cv. Maar ja, je zegt 10 jaar weg van het Binnenhof. Hoe voordelig is dat? Bovendien, hij werd bankier, eerst bij de DSB. We weten het misschien nog, van Dirk Scheringa. Daarna ja, bij ABN AMRO. Dat waren geen onverdeelde successen, toch?
Nee, dat klopt. Na het derde kabinet Balkenende werd hij inderdaad bankier. Eerst bij de Dirk Scheringa Bank. En dat was geen succes. Die bank die leende veel te gemakkelijk geld uit. Deed in dure verzekeringen. Ging daaraan ten onder. Maar op het moment dat de bank ten onder ging, was Gerrit Zalm alweer weg.
Hmm.
Zijn opvolger als minister van Financiën, Wouter Bos, had hem gevraagd over te stappen naar ABN AMRO. Die bank die werd na de bankencrisis van 2008 genationaliseerd,
ja,
om te overleven. En daar moest een nieuwe topman komen. Nou, dat werd Zalm. Daar heeft hij ook wel weer een keer een duidelijke fout gemaakt die veel publiciteit opleverde. Een negatieve publiciteit. Ging om een salarisverhoging voor de top van de bank.
Mm-hmm.
Die onder druk van de publieke opinie moest worden teruggedraaid. Zalm moest ook publiekelijk door het stof. Maar goed, die bank is ondertussen in onderleiding van Zalm de crisis wel te boven gekomen en alweer gedeeltelijk teruggebracht naar de beurs. Dus
ja,
dat is uiteindelijk niet een verhaal om heel negatief op terug te kijken.
Nee, staat ook nog wel wat geld aan verdiend, geloof ik ook.
Precies.
Nou goed, dus goede keus, althans. Vond men dat op het Binnenhof ook?
Nou ja, en wat belangrijk is dat de beoogde coalitiepartijen het erover eens zijn. Zij moeten onder Zalms leiding die onderhandelingen tot een goed einde gaan brengen.
Mm.
En vanmiddag werd in de Eerste Kamer toevallig de vuistdikke memoires gepresenteerd van Frits Korthals-Altes. Partijgenoot van Zalm, voormalig minister van Justitie, Eerste Kamervoorzitter, informateur geweest. Ja, en op zo'n bijeenkomst is dan natuurlijk vanzelfsprekend een enorme hoeveelheid gestolde politieke en bestuurlijke ervaring aanwezig onder de genodigden, om er maar een paar te noemen. Frits Bolkestein, Hans Wiegel, Josias van Aartsen, Bram Peper, Jaap de Hoopscheffer, Elko Brinkman, Gerrit Braks, Nelly Kroes, nog veel meer. Nou, en op een enkeling na die het dan niet zo'n goed idee vond, maar dat niet gezegd wilde hebben voor een microfoon.
Daar ben ik dan wel benieuwd naar.
Ja, maar soms ontkom je er niet aan. Dan zeggen mensen iets. Ja, nou ja, ik heb er wel een opvatting over, maar die ga ik nu niet echt tegen je zeggen. En dan hoor je tussen de regels door. Maar bijna alle andere aanwezigen die staken dus de loftrompet over Gerrit Zalm.
Nou, hij houdt in ieder geval van hele goede verhoudingen tussen mensen. Daar is hij zeer gevoelig voor. Hij beschikt natuurlijk over een onvoorstelbare ervaring. Zeker waar het gaat om sociaal-economische zaken. Hij is een heel opgewekte man. Buitengewoon creatief.
Als die inderdaad is aangewezen, lijkt me dat een heel verstandige keuze. Het is iemand die het klappen van de zweep kent.
En veel ervaring. Zowel in het bedrijfsleven als in de politiek. Hij is een bekwaam minister van Financiën geweest. Dus hij kent de klappen van de zweep.
De ruggengraat van het beleid moet natuurlijk toch zijn: wat gaat er gebeuren met de financiën en met de economie? Nou, als er één iemand is die in het bedrijfsleven heeft gezeten en in de politiek die daar verstand van heeft, is dat Gerrit Zalm.
Het is een uiterst ervaren man. Dus als hij nu het proces gaat leiden en begeleiden, lijkt me dat geen slecht idee.
Hij is iemand die nog niet te lang uit de actieve politiek weg is, maar wel een enorme ervaring heeft opgebouwd in verschillende kabinetten en in verschillende samenstellingen. Dus ik denk dat hij heel goed op de hoogte is om zo'n zaak te gaan aanpakken.
Ja, in volgorde van opkomst volgens mij Bram Peper, Elko Brinkman, Frits Polkestein, Hans Wiegel, Jaap de Hoop, Scheffer. En die laatste moet je me even vertellen.
Dat was Frits Kort als altijd.
Ah, dat was Frits Kort als altijd zelf. Ja, nee, die heb ik heel erg lang niet gehoord. Maar goed, positieve reacties dus op de keuze voor Zalm. Even afgezien van deze loftrompetten op zijn politieke kwaliteiten. Wat valt er verder over hem te zeggen?
Nou, van iedereen die hem kent hoor je dat hij er een geweldige hekel aan heeft als andere politici hem een streek leveren. Hij waarschuwde collega ministers daar ook altijd voor. Gewoon straight zaken doen en geen vervelende trucjes. Dus de onderhandelaars die zijn wat dat betreft gewaarschuwd. Verder houdt Zalm enorm van flipperen. Hij is de pinball wizard van de politiek, zou je kunnen zeggen. Hij houdt van een goed glas whisky en hij heeft enorm veel humor. Wat overigens meer schijnt voor te komen in de familie Zalm. Zijn broer Sjerk bijvoorbeeld stond ooit op de markt met in zijn kraam een reclamebord met de tekst: Sjerk verkoopt de schoenen waar Gerrit niet naast loopt. Nou ja, en de humor van Gerrit zelf betreft, is een bekend voorbeeld. Misschien dat hij ooit op de nieuwjaarsreceptie van ABN AMRO verkleed als vrouw optrad. En niet zomaar een vrouw, nee, de zus van Gerrit Zalm en eigenares van een escort service.
Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Priscilla Zalm. Ik ben de zus van Gerrit. Ik heb met een schuin oog gekeken naar mijn broer Gerrit. Die werkt namelijk al lang niet meer. In plaats van te werken, geeft hij leiding. En hij verdient nog meer dan degene die het echte werk doen. En dat is slim. Dat leek mij ook wel wat. Ik heb een florerende onderneming. Een ambachtelijk bedrijf, passend in een eeuwenlange traditie. En ook een uitstekende verhouding qua mannen en vrouwen. Ter correctie van de wanverhouding bij andere bedrijven, zoals banken, werken bij mijn bedrijf vrijwel uitsluitend vrouwen. Women on top is bij mijn bedrijf helemaal in orde. Ja, daar kan de bank nog wel wat van leren, hè?
Ja, ik herinner me in een soort Dame Edna-achtige outfit.
Precies,
met een felblauwe jurk en een grote bril op. Ja. Zet dit een beetje de toon voor de manier waarop hij de onderhandelingen gaat aanpakken? Of wat denk je?
Nou, ik denk dat hij in elk geval, als het spannend is, en dat gaat ongetwijfeld op sommige momenten gebeuren, als de dame en heren onderhandelaars met verhitte koppen tegenover elkaar zitten, dat Zalm erin kan slagen om met een goede grap een wie voor spanning, ontspanning te zorgen. Om op die manier de druk een beetje van de ketel te halen. Dus dat lijkt me tijdens een onderhandelingsproces ook weer een pre.
Goed, nou, als die na deze loftuitingen allemaal ook maar niet naast die schoenen gaat lopen. Ja. Dankjewel, Wilco. I like the way
like to whisper words no one can hear. And while I'm at it, take away your fear. Soft and slow is not the way to go. We can stop this if everyone knows. Ooh, ooh, ooh. Can I lay beside you every night? Ooh, ooh, ooh. And dream about the sunlight. It fills our hearts with. Hard for you to make the choice, so calm down, baby, listen to my voice. I'll treat you like a princess, like you want me to. Leave now, it won't have a clue. Ooh, ooh, ooh. Can I lay beside you every night? Ooh, ooh, ooh. And dream about the sunlight. It fills our hearts with. Off our feet. 'Cause love, love opens the eyes of the incomplete. And I'm so glad that you finally found your way back home again. So let me lay beside you every night. Ooh, ooh, ooh. And dream about the sunlight. Fills our hearts with. Ooh, ooh, ooh. Can I lay beside you every night? Ooh, ooh, ooh. And dream about the sunlight. It fills our hearts with love.
Ed was dat met Dream About the Sunlight.
Brussel bij nacht.
Ja, omdat de nachten in Brussel ook erg kort zijn in de zomer, is dit voorlopig even de laatste aflevering van onze Europese rubriek. Zelf Brussel by Night kent de zomerstop. Maar we gaan gepast afsluiten met allebei onze EU-correspondenten, die het afgelopen seizoen iedere maandag te horen waren. Arjen Noordlander en Tijn Sade. Goedenavond allebei.
Goedenavond.
Goedenavond.
Ik heb begrepen dat jullie mij gaan verrassen. Wat gaan we doen?
Nou Chris, we gaan eigenlijk een beetje de meetlat leggen langs een bewogen seizoen. Aan de hand van eigenlijk vier dramatische figuren uit de Europese politiek en hun avonturen. Het zijn vier Europarlementariërs, dus uit dat niet altijd even geliefde huis der Europese democratie. Maar ja, daar komen wel alle spelletjes samen, slim en vuil. Een Europarlement met meer macht sinds kort. Maar ja, gebruikten ze die macht wel goed, Arjan?
Ja, en dan zou je zeggen, Chris, het is een beetje flauw om vooral kritiek te hebben op vier Europarlementariërs. Maar ja, zoals je weet gaat het sinds een week of drie weer beter met Europa. Iedereen gelooft weer in de toekomst van de EU.
Dus we moeten
dus
er maar
mogen er ook weer een beetje kritisch over zijn. We mogen weer een beetje hakken. Dus dat doen we dan ook maar. Vier mensen hebben we uitgezocht waar wij kritiek op hebben.
Oké. Nou, en de kritiek was het criterium bij de selectie?
Nou, kritiek. In ieder geval mensen die in de tijd dat Europa op zijn gat lag niet per se degene waren waar je langs moest om Europa te redden. Hmm. En de eerste, laten we daar maar mee komen, dat is een Europarlementariër, het zijn allemaal Europarlementariërs, is Sophie In 't Veld, Europarlementariër van D66.
Ja.
Vice-fractievoorzitter van de liberale fractie in het Europees Parlement. Vice-fractievoorzitter dus van Guy Verhofstadt, groot voorvechter van de Europese samenwerking.
Ja.
En Guy Verhofstadt, die een paar maanden geleden, je weet het nog, voorzitter wilde worden van het Europese parlement.
Aha.
En wilde daarvoor, om dat voor elkaar te krijgen, een aantal extra parlementariërs aantrekken in zijn liberale fractie, namelijk die van de Vijf Sterrenbeweging van Beppe Grillo uit Italië.
Aha.
Populisten, die wilden die er wel graag bij hebben. Dat zagen vele anderen in zijn liberale fractie niet zitten. En toen gingen wij aan Sophie In 't Veld vragen, wat vind jij er eigenlijk van?
Ja, dat leverde nogal een pijnlijke situatie op. We stonden daar samen, we doen niet alles samen, maar we stonden daar echt toevallig samen in het gangetje waar Sophie in het veld haar kantoor heeft. En zij moest dus heel snel op en neer rennen om zeg maar alles wat Guy wilde te gaan verkopen aan de ALDE, de liberale fractie. En ze moest eigenlijk het onmogelijke verkopen. En ze moest die Beppe Grillo aan boord halen, omdat Guy dat nou eenmaal wilde. Sophie wilde het eigenlijk helemaal niet. Maar ja, ze koos voor de loyaliteit. En uiteindelijk is ze dus mee gaan gokken met Guy. En ze is mee gaan verliezen met Guy. En dat krijg je als jouw baas een man van elastiek is. Hoe ver moet je dan meerekken? Zij is volledig gaan meerekken. Guy werd tegengesproken door de ALDE. Hij kreeg op zijn donder van zijn fractie weg met die Beppe en Sophie in het veld. Daarom koos waar als eerste. Ging toch wel een beetje down als dramatische figuur in deze Europese politiek.
Ja, uit Europa van de parlementariërs die misschien wel te veel met de eigen carrière in Europa bezig zijn dan met de burger.
En hebben jullie haar daar na afloop nog wel eens op aangesproken?
Dat is een hele moeilijke vraag. Een pijnlijke vraag ook. Want ik moet eigenlijk eerlijk toegeven dat zij altijd heel erg in beeld is. Ze zit altijd vooraan. Al sinds 2000. Ik moet even kijken. Volgens mij al sinds 2004. 13 jaar is al Europarlementariër. Ze wil altijd ook op de radio en op televisie. Maar eigenlijk is dat wel een dramatisch moment geweest. We hebben haar daarna niet veel meer gezien. Guy Verhofstadt natuurlijk wel. Die pakt de draad weer op. Maar ook hij is toch een klein beetje aangeslagen door deze hele de Beppe Grillo-affaire.
Nou ja, Grillo.
Het gaat natuurlijk, Chris, niet alleen om haar. Hè. Het is Sophie in het veld, maar het gaat om veel meer van dit soort Europarlementariërs die soms drukker lijken te zijn met zichzelf, hun eigen positie en hun carrière, dan waarvoor ze eigenlijk aangesteld zijn, namelijk het aansturen van de EU.
Ja, bring on the next.
Ja, dan komen we bij, dat zal jou minder verrassen, Nigel Farage. De Brexit-man, hè.
Gezellige kroegtijger.
De kroegtijger, de brutale aap, kun je geruststellen. De man van UKIP, United Kingdom Independent, dat partijtje. Wat hier in ieder geval vanuit het Europees Parlement het initiatief nam tot die Brexit. Later samen met Boris Johnson en de rest is geschiedenis. Maar Nigel Farage, een man die wij eigenlijk al vanaf 2009 vooral volgden. Hij heeft altijd optredens gedaan als sloper. Hij werd steeds meer ook de laffe sloper. Eerst sloopte hij de carrière van Herman Van Rompuy, Europees raadspresident. Ja. Daarna zette hij volledig in
natte dweil,
op die
was
Brexit.
Het, geloof ik, of een slappe
natte
dweil.
Ja, exact. Ja. Ja, precies. Hij heeft zich toch wel uiteindelijk ontpopt tot een beetje een laffe sloper. Hè? Want die Brexit kwam er en daarna hoorden we ineens helemaal niks meer van Nigel Farage. Hij liet laatst nog even van zich horen, Chris, in het Europees Parlement. Inmiddels wisten we allemaal al dat die Brexit onafwendbaar was. Hij zei, Europese Unie, jullie gedragen hier als maffia, jullie houden ons gegijzeld, laat ons Verenigd Koninkrijk gaan. Maar toen hij over maffia begon, werd de Europese parlementspresident Tajani erg boos. Die pakte hem aan, hou op, deze woorden moet je niet gebruiken. Maar ja, Farage liet zich weer meteen zien als de kroegtijger inderdaad. Hij zei meteen tegen Tajani, ach, ik begrijp meneer Tajani, u als Italiaan wordt natuurlijk een beetje gevoelig bij het woord maffia. Ja, en dan heb je dus eerst applaus, boegeroep, maar toch ook alweer gelach voor deze malle Farage.
Ja, en hij legt daarmee natuurlijk ook wel echt wel precies de vinger op de zere plek. Hè? Hij is toch de politicus die in ultima aantoont hoe soms de Europese politiek niet functioneert. Want hij heeft de hele boel opgeblazen, zijn eigen land gaat eruit. Maar intussen is hij zelf gewoon lekker nog tot de Brexit 2019 Europarlementariër. Krijgt als een van de weinige Britten zijn salaris keurig uitbetaald in euro's. 8000 euro'tjes ongeveer schoon, zonder de onkostenvergoedingen die er nog bij komen. Ja. En van dat geld kan deze kroegtijger de afgelopen periode ongeveer elke maand meer pints kopen in Pons in Londen dan ooit tevoren. Dus als er iemand wel eigenlijk een winnaar is geweest dit jaar, dan is het ook wel weer Nigel Farage.
Ah, ja, voor wel. Chris, zeg jij er wat van?
Nou, dat die politiek inmiddels zelfs ook exit is. Dus of het nou een winnaar is. Maar goed, ik begrijp dat hij probeert carrière te maken in het Amerikaanse televisiewezen op het ogenblik. Maar dat zullen we zien of dat wat wordt.
Ja, hij praat makkelijk. Ja.
Nummer 3.
Nummer 3 is, ja, we kunnen er toch niet onderuit. Het is heel pijnlijk en het is wel weer heel erg rolbevestigend, maar het is ook helaas heel erg waar, is Annie Schreyer-Pierikris.
Ach, jeetje, Annie. Ja.
Ja, Annie en niet alleen. Annie, ook Bas en een paar andere...
Annie, ik zie dat steeds zo'n schoenendoos met bonnetjes voor me. Ja, maar ga verder.
Ja, ja, maar waar is die schoenendoos? Dat is de grote vraag. Ja, en de schoenendoos is...
De mesthoop.
En haar nieuwe bijnaam in Europa zegt het al. Annie Schredder Pierik. De schoenendoos is verdwenen.
Sorry,
de 4300 euro in de maand die zij de afgelopen periode aan onkostenvergoeding heeft gekregen, kan ze niet meer verantwoorden. Dat kan gebeuren, zou je zeggen. Hoeft ze ook niet te verantwoorden. Maar het ergste is misschien ook wel, ze wil het niet
eens. Ja, maar wacht eens heel even, heren. Ja, we hebben het over Annie Schreier-Pierik. Een keurig nette dame van het CDA, Europarlementariër hier. Zij deed en doet precies wat gewoon mag. Je kunt het allemaal wel cynisch uitleggen, als je wil. Ze pakte alles omdat het nou eenmaal kan, die 4300 euro. Maar het kon, het mag. Het is niet tegen de regels, Arjan. Dus ik begrijp eerlijk gezegd niet door waar je zo druk om
maakt. Maar is dat nou niet een beetje een probleem met de moraal in het zakenleven en de politiek? Ik las laatst over Donald Trump. Die werd ook gekarakteriseerd met he never did what was right, but always what he could get away with. Ja,
ja, precies. Ja. Ja, en Annie Schreier-Pierik heeft zelfs het lef gehad om nog te dreigen bij het CDA op te stappen als ze niet gewoon haar bonnetjes weg mocht gooien. Ja, het toont precies aan wat er misschien, zou je kunnen zeggen, wel mis was met het bankenwezen. En misschien sommigen wel zullen denken met Gerrit Salm, de nieuwe formateur of informateur in Nederland. Namelijk, het gaat toch om vertrouwen. Als je niet meer in politici kunt vertrouwen, kun je ze dan nog wel op ze bouwen? Leg je dan nog wel de toekomst in hun handen? En mensen die elke maand 4300 euro aan bonnetjes kwijt zijn, ja.
Ja.
Oké. Okay. Nee,
het was volgens mij de kern ook van dat boek van Joris Luijendijk over het bankwezen. Die zei van ja, ze redeneren daar. Als het wettelijk mag, dan doe je het. Ja, dan krijg je dit soort toestanden als we in de crisis hebben gezien. Maar goed, daar wil ik Annie Schreier nu niet ook nog de schuld van geven hoor. Het is al erg wat we met haar doen.
Nee, zij is niet de banker.
Ja, nee. Nummer 4.
Nummer 4, de laatste, tot slot. Martin Schulz natuurlijk. Hè.
Ja.
De inmiddels ex-president van het Europees Parlement. In november wisten we al dat hij op zou stappen. Hij is inmiddels dus vervangen door de Italiaan Tajani. Hij stapte dus op om in eigen land dus de SPD, de Sociaaldemocraten in Duitsland, te gaan redden. Hij is nu de man die het moet gaan doen, opnemen tegen Merkel. Maar ja, wat hebben we met Schulz allemaal meegemaakt? We hebben er vaak over gesproken, ook met jou in de uitzending. Schulz is de man van de hofhouding hier van het bureau, zo heet dat, hè? Het door Duitsers gedomineerde topmanagement van het Europees Parlement. Een echte hofhouding om hem heen. Ik was eerlijk gezegd volledig verbaasd toen men in Duitsland zo euforisch was dat Schulz hier Brussel en Straatsburg verliet om in Duitsland de boel te komen redden.
Je was Schulz, de enige niet, volgens mij. Nee.
Toch. Ja,
hij was een held.
Hij was een held in Duitsland, maar hier... Hier was hij niet geliefd, kan ik je vertellen. Arjan die heeft iets meer sympathie voor de mens Schulz.
Nou ja, kijk, Schulz heeft... De eerste drie verliezers waren niet voor niks verliezers. Daarmee verloor ook het Europees Parlement. Maar Schulz was het Europees Parlement. Die zonnekoning heeft er in ieder geval in zijn eentje nog iets van gemaakt, wat die andere 750 Europarlementariërs, 750 niet gelukt was, heeft hij in zijn eentje wel gedaan. Hij heeft naam voor zichzelf gemaakt. Hij heeft zichzelf belangrijk gemaakt. En sommigen zullen zeggen, daarmee ook het Europees Parlement. Oh. En sinds die weg is, ja, wat is het parlement dan nog?
Ja, en wat zegt dat dan uiteindelijk over dat parlement, dat iemand zonnekoninggedrag moet gaan vertonen om het parlement bekend te maken?
Ja, wie pakt deze vraag op?
Ja, mannen.
Daar proberen we al jarenlang achter te komen, Chris.
Ja, maar
een hele goede vraag. Ja, dat Europees Parlement is natuurlijk een heel lastige instelling. Een van de drie instituten, moet je dan zeggen, in Brussel, waar alles om draait. En het parlement is gewoon geen echt parlement. Dat is het hele grote probleem. Ze doen een beetje als parlementariërs, maar ze moeten ook meebesturen, meebeslissen. Ze zijn niet echt controlerend. Dan heb je ook nog eens altijd dat die sociaaldemocraten en die christendemocraten gewoon onderling de boel een beetje bestieren. Je kunt niet echt spreken van een parlement, Chris. En dat is het grote probleem.
Je ziet dat het Europees Parlement de afgelopen jaren aan ons allemaal, aan de hoofdsteden, aan de landen, de schuld heeft gegeven van het falen van Europa. Als ze in die hoofdsteden het nou eens wat meer voor Europa zouden opnemen, dan zou Europa het wel redden in de toekomst. Want wij doen zo ons best. Maar wie redt nou de afgelopen weken het Europa? Ja, dat zijn toch die hoofdsteden. Dat is Macron die wint, dat is Rutte die wint. Dat is Merkel die zometeen de verkiezingen gaan winnen. Zij winnen in hun landen van het populisme en van het anti-Europese sentiment. En wat heeft Europa, wat heeft Brussel daar nou eigenlijk aan bijgedragen het afgelopen jaar? Ja, iets minder, vrees ik.
Mannen, heel hartelijk bedankt voor een jaar lang Brusselse verslaggeving. Volgend jaar gaan we het gewoon weer doen. En dan nemen we aan het eind van het seizoen nemen we de parlementaire journalistiek de maat. Oké? Okay?
Het lijkt me goed.
Oké, tot jullie. Okay,
dank jullie wel.
Hoi, hoi.
The rising sun. It's been the room of many poor girls. Feel God, I'm one. My mother, she's a tailor. She sews those new blue jeans. My father, he's a gambling man down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. The only time satisfied is when he's on a drum. I got one foot on the platform, the other foot on a train. Going back to New Orleans with that ball and chain.
House of the Rising Sun, natuurlijk. Van Tracy Chapman deze keer. Vandaag was hij nog bij president Trump. Dat wil zeggen, hij is daar op dit moment zelfs, want die ceremonie in de Rose Garden staat op het punt te beginnen. Maar morgen is de Indiase premier Modi in Nederland voor een bezoek aan de koning en de koningin en premier Rutte. Wat betekenen wij voor India en andersom? Goedenavond, Davy Borema.
Goedenavond.
Jij bent voormalig correspondent in India en we hadden het er net over dat je ook weer teruggaat en misschien ook wel weer een beetje als correspondent. Maar dat zien we allemaal nog. Het werkbezoek staat in het teken van het versterken van de relatie tussen India en Nederland. Hoe zou jij die relatie omschrijven?
Ja, op het moment, het is fijn dat hij langskomt, want in maart van dit jaar nog heeft hij Nederland overgeslagen. Dat is een klein dieptepunt, denk ik. Toen was hij natuurlijk
Europa.
In België.
Yeah.
Ja, en wat ik begreep is er toen best hard aangetrokken om hem ook naar Nederland te krijgen. Maar niet gelukt dus. Ik denk dat onder Modi de banden tussen Nederland en India juist weer aangehaald worden. Omdat hij kansen biedt op het gebied van handeldrijven natuurlijk.
Ja. Yeah. Dus die relatie is misschien niet zo goed. Waarom kwam die eigenlijk niet die eerste keer?
Ja, daar zijn verschillende verhalen over. In 2015, twee jaar geleden, kwam Nederland met een handelsdelegatie naar Delhi en Mumbai. En daarover wordt gezegd, je kunt natuurlijk nooit helemaal zeggen wat daar helemaal achter schuil gaat, dat hij toch en de Indiërs enigszins beledigd waren dat Nederland met een vrij kleine handelsdelegatie kwam, waar niet de top-CEO's in plaats hadden genomen. Maar ja, aan de andere kant hoorde ik ook weer, en dat vond ik wel weer verrassend, die delegatie kwam in juni. Dat is net voor de monsoon. Dat is echt het hitte toppunt van het jaar. En dat daar hadden de Indiërs dan ook wel weer respect voor. Als je dan naar India wil komen, dan ben je toch wel serieus over handelen in India.
Oké, en hoe serieus zijn we daarin? Het is maar een bezoek van een halve dag morgen, maar Modi ontmoet ook diverse CEO's van Nederlandse bedrijven. Hoeveel bedrijven zitten er in India, Nederlandse bedrijven?
Ja, heel weinig. Het is echt de vraag waarom er niet meer Nederlandse bedrijven in India zitten. Ik geloof dat er rond de 200, 220 geregistreerd staan.
Want dat is geloof ik de hardst groeiende economie op de wereld op het ogenblik.
Ja,
zo'n beetje.
Absoluut.
7% per jaar. 8%, ja.
Ja, en het bevolkingsaantal biedt natuurlijk een enorm grote markt, 1,2 miljard.
Ja.
Waarom, de vraag is werkelijk waarom niet meer Nederlandse ondernemers inzien dat India een hele interessante markt is. Er zijn wel wat verklaringen voor te bedenken. Veel Nederlandse ondernemers proberen het wel. Mm. We hebben niet de lange adem om het ook vol te houden. India is geen gemakkelijk land.
Wat maakt het moeilijk?
Ja, er zijn een aantal factoren. Indiërs zijn misschien wel een beetje een mysterie voor de Nederlandse ondernemer. Wat bedoelen ze nou eigenlijk als ze zeggen dat de geld klaar staat en alle mogelijkheden er liggen en vervolgens maandenlang niet terugbellen?
Ze schudden ook nee als ze ja zeggen. Ja, dat is ook ingewikkeld.
De head wiggle, de eeuwige head wiggle. Wat is het nou? Ja, nee, misschien. Het zit wel een beetje in de Indiër om dingen mooi voor te stellen en daarmee ook de handelspartner een beetje uit te testen. Van wat komt hij hier doen? En Indiërs, daar moet je relaties mee bouwen. Daar moet je echt de lange adem voor hebben om te investeren in de relatie. Dus niet één keer langskomen, maar twee keer, drie keer, vier keer langskomen.
Toch zegt de Nederlandse ambassadeur in India dat 95% van de plannen die 2 jaar geleden tijdens een staatsbezoek van Rutte aan India zijn gemaakt, ook in praktijk zijn gebracht. Dat klinkt toch buitengewoon voortvarend en succesvol.
Ja, ik las het ook. Ik was daar vrij verbaasd over, moet ik zeggen. Want ik was daarbij en ik zag die plannen en ik heb bijvoorbeeld een hele promenade in Mumbai, in mijn voormalige woonplaats. Voor zover ik weet is daar nog weinig van terechtgekomen. Het verbaasde mij ook over de bedrijven die meekwamen, waarvan ik soms dacht dat de projecten die ze wilden doen wel erg in de toekomst lagen en niet meteen betrekking hadden op India. Voor het Nederlandse bedrijf is India vaak ook een utopie dat het een geweldige markt is. Maar hoe bereik je die nou strategisch? Ja. En de strategie daarachter ontbreekt. 95%, ik zou het een heel mooi percentage vinden. Ik weet niet of het echt zo...
Je moet het nog zien om te geloven, ja.
Positief is.
Anderzijds zijn er ook in India zelf, en niet in de laatste plaats sinds het bewind Modi, zal ik maar zeggen, nogal wat problemen. De Landelijke India-werkgroep kwam met een open brief dit weekend aan Rutte om hem ertoe te bewegen om morgen ook de mensenrechten te bespreken, positie van moslims, hindoe-nationalistische partij waar Modi de baas van is. Denk je dat dat op de agenda staat morgen?
Ja, ik hoop het. Ploemen is er ook bij aanwezig morgen. En minister Koenders. Die hebben allebei dit punt al naar voren gebracht. Minister Ploemen natuurlijk over slavenarbeid in de kledingindustrie.
Kinderarbeid.
Ja.
Positie van vrouwen.
Het is absoluut iets wat ik denk dat niet kan. Daar kan je je ogen niet voor sluiten. Modi is een verbeteraar. Is een energiek persoon die veel verandering wil voor India. Mm-hmm. Maar mensenrechten worden wel links liggen. Ja, vergeet hij. Overziet hij niet. En daarbij, wat je net zei over moslims, inderdaad, de laatste maanden zijn er een aantal verschrikkelijke lynchpartijen geweest van specifiek moslims of andere minderheden in India. En Modi heeft daar geen enkel commentaar op gegeven. En dat steekt wel, ja.
Is hij gevoelig voor kritiek daarop? Of hints van mensen als Rutte of Ploemen of misschien Trump? Je weet het niet.
Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen, omdat ik natuurlijk niet bij die gesprekken zit en hoe dat ook
maar
gaat.
Maar zoals jij Modi inschat.
Ja, nee, hij heeft veel kritiek uit eigen land nu, een eigen pers ook. Alleen die beheert hij steeds verder ook. Eigen pers heeft het steeds moeilijker om kritisch te zijn. Dus daar lijkt hij zich vrij weinig van aan te trekken. Anders had hij zich ook, denk ik, wel daarover uitgesproken. Dat heeft hij tot op heden niet gedaan.
Goed, dan moeten we toch hopen dat behalve de koopman de dominee ook een beetje aan tafel zit morgen in Den Haag. Dankjewel, Bevi Boerma.
Graag gedaan.
Why we poor slumber? enough for all people to share. When it's sunny June and December too, or in the winter time or spring, there'll be peace without end. Every neighbor a friend, and every man a king.
Randy Newman, Every Man a King. Hoe lang behandel je patiënten die ernstig ziek zijn nog door als je weet dat ze niet meer beter worden? In Groot-Brittannië blijken artsen anders met die vraag om te gaan dan in Nederland. Dat merkte arts en oud-AMC-topman Marcel Levy. Hij leidt nu de University College London Hospitals in Groot-Brittannië. Goedenavond, meneer Levy.
Goedenavond.
Ja, wij vonden deze observatie van u in een interview in de Engelse pers. Daar blijkt uit dat in Nederland artsen en patiënten er vaker voor kiezen om te stoppen met nare behandelingen als het einde nadert. Meer tijd met hun familie door willen brengen aan het eind van het leven. Dat gebeurt in Groot-Brittannië niet?
Dat gebeurt in Groot-Brittannië een stuk minder dan in Nederland. De eerlijkheid gebiedt natuurlijk wel te zeggen dat deze discussie in Nederland ook pas een kleine 10 jaar geleden een beetje op gang is gekomen. Mm-hmm. En nu steeds meer gebruikelijk is dat artsen en patiënten in een vergevorderd stadium van hun ziekte, of als ze op hoge leeftijd zijn of als er een heleboel problemen zijn, de discussie eerlijk voeren met elkaar en bespreken wat ze wel en wat ze niet willen.
Ja.
En mij viel een beetje op dat in Engeland nog heel weinig het geval is.
Ja, u zegt in dat interview ook expliciet, ja, die discussie wordt zelfs nog helemaal niet gevoerd, hè?
Ja, dat klopt.
Ja. Hebt u er een verklaring voor eigenlijk? Waarom is dat zo in Engeland, denkt u?
Nou, geen idee. Het is een cultureel verschil, denk ik. Ik merk sowieso dat in Engeland de discussie over het levenseinde moeizaam is. Dingen die in Nederland echt al een stuk verder gevorderd zijn, zoals het spreken over palliatieve zorg. Het niet meer doen van intensieve behandeling als dat heel weinig oplevert en misschien zelfs wel heel veel overlast veroorzaakt bij patiënten. Palliatieve sedatie, een beetje technische term voor het de patiënt zo comfortabel mogelijk maken in de laatste fase van zijn leven.
Ja, met name pijnbestrijding.
In Engeland nog niet zo. Ja, pijnbestrijding, bestrijden van kortademigheid.
Ja.
Dat zijn dingen die in Engeland nog helemaal niet zo enorm ontwikkeld zijn.
Nee, maar u hebt het daar natuurlijk over met collega-artsen. Wat zeggen zij dan?
Ja, interessant genoeg gebeurt precies hetzelfde als van kleine 10 jaar geleden in Nederland ook gebeurde, toen dat plotseling een item werd. Dan zeggen een heleboel dokters, ja, ik herken wat je zegt. En eigenlijk is wat we nu doen niet goed. Dus dokters hebben het er onderling wel over, denken daar helemaal niet zo heel anders over dan de artsen in Nederland, maar brengen het nog niet in de praktijk. En ik denk dat het goed is dat we die discussie gewoon een beetje op gang brengen. En wat me verder ook opvalt, precies zoals dat ook in Nederland een kleine 10 jaar geleden het geval was, patiënten en hun familie juichen dat enorm toe.
Ja, maar dat blijkt vermoedelijk dus pas als de arts het ter sprake brengt, want patiënten beginnen daar nooit over, uit zichzelf over? En in Engeland dus ook niet?
Nee, het is een beetje een trein die aan het rijden is en die niet stopt bij welk station dan ook. Maar wat heel veel patiënten wel vertellen is dat achteraf, of eigenlijk wat familie van patiënten vertellen, als de patiënt uiteindelijk overleden is, dat die laatste weken en maanden eigenlijk buitengewoon onplezierig waren. En dat ze heel vaak zeggen, als we dit allemaal van tevoren hadden geweten, dan hadden we het toch anders gedaan.
Ja. Nou, hebt u, laten we maar zeggen, de discussie aangezwengeld met in ieder geval dit interview. En misschien doet u dat op nog wel meer plaatsen. Wat voor reacties krijgt u dan?
Nou, in de eerste plaats is het indrukwekkend hoeveel reacties er zijn. Het is tamelijk overweldigend. En het overgrote merendeel van die reacties is een reactie van herkenning van zowel patiënten als collega-dokters en zeker ook van verpleegkundigen. Die zeggen, ja, het is hoog tijd dat we in het Verenigd Koninkrijk ook deze discussie gaan voeren.
Ja, u weet ongetwijfeld, u volgt Nederland vast nog wel een beetje, dat het in de formatie op dit moment gaat over voltooid leven. Hè? Eventueel het beëindigen, met hulp beëindigen van het leven van mensen die vinden dat hun leven voltooid is. Zijn dat zaken die in Engeland überhaupt ter sprake komen? Of is het feit dat deze discussie al niet gevoerd wordt... Een vingerwijzing voor het feit dat daar al helemaal niet over gepraat wordt?
Nee, daar wordt helemaal niet over gepraat. In Engeland is er ook totaal geen wetgeving op het gebied van euthanasie.
Helemaal niet?
Er zijn geen richtlijnen op het gebied van palliatieve sedatie. Laat staan dat over een ingewikkeld onderwerp als voltooid leven wordt gesproken. Nou moet mij ook van het hart dat ik voltooid leven eigenlijk helemaal geen medisch onderwerp vind. Dat is het is een belangrijk onderwerp. Ik kan me voorstellen dat mensen op hoge leeftijd of met veel problemen zeggen van... ja, ik heb het eigenlijk wel. Ik zie het eigenlijk wel niet meer in de toekomst. Maar dat vind ik eigenlijk geen medische discussie.
Nee, maar het wordt natuurlijk medisch gemaakt als je
daarbij betrokken zou worden.
Nee, het wordt medisch gemaakt als je de artsen daar een rol in gaat geven. Ja.
Ja, dat klopt. Maar ik denk niet dat de artsen daar een rol in hebben, heel eerlijk gezegd. Nee. Dokters zijn opgeleid om mensen goede gezondheid te laten hebben en te behoeden voor ziekte en overlijden. En dit is echt iets waar dokters niet veel mee van doen hebben.
Ja. U leidt zelf een aantal ziekenhuizen, hè? Die University College London Hospitals. Probeert u nu, behalve het aanzwengelen van de discussie... ook zelf in uw eigen ziekenhuizen deze praktijk te beïnvloeden... van dat te lang doorbehandelen?
Beïnvloeden is denk ik een goed gekozen woord. Als je leidinggevende bent in een ziekenhuis... Dan heb je de mogelijkheid om dingen te agenderen, om dingen ter sprake te brengen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch een discussie die zich afspeelt in de spreekkamer tussen de arts en de patiënt en zijn familie. En daar heeft de bestuurder van het ziekenhuis helemaal niks mee te maken.
Nee. Dit is dan misschien iets waarvan je zou kunnen zeggen... nou, daar lopen ze in Engeland een beetje in achter. U hebt in Nederland zich ook wel eens uitgelaten over de rol van verzekeraars... en het feit dat er marktwerking is. En daar was u niet zo'n enorm groot voorstander van. U zei eigenlijk, moet de gezondheidszorg een publieke taak zijn? Dat hebben ze in Engeland, hè, met de National Health Service. Bevalt het?
Dat klopt. Ja, dus in Engeland heb je al dat malle gedoe niet van onderhandelingen en zogenaamde marktwerking en allemaal mechanismen die in de praktijk eigenlijk niet werken zoals je zou willen dat ze werkten. Dus het is een veel simpeler systeem.
Ja.
Het kent natuurlijk ook wel weer nadelen, zoals elk systeem ook nadelen kent. En buitengewoon leerzaam om daar ook een tijdje in te werken.
Ja, want wat zijn de nadelen waar u al tegenaan gelopen bent?
Nou, het is buitengewoon top-down. En er is enorme bemoeienis van de politiek. Dat is aan de ene kant wel prettig. Het is fijn als de mensen die het moeten betalen en hun vertegenwoordigers... en dat zijn dan de politici en de ministers... dat die een duidelijke mening hebben over gezondheidszorg... en zich daar ook mee bemoeien. Hmm. Aan de andere kant gaat die bemoeienis soms wel heel erg ver... en is er misschien wel sprake van micromanagement...
Kunt u een voorbeeld geven?
Overmatige bemoeienis.
Kunt u een voorbeeld geven?
Nou, er zijn of verschillende voorbeelden. Voortdurend komen er oekases vanuit het ministerie van Volksgezondheid... of de National Health Service, wat daar een verlengde van is... over dingen waarvan ik denk van... nou, dat kunnen wij als ziekenhuis toch zelf ook wel beslissen... wat hier de beste keuze is. Of een ander interessant voorbeeld is... als patiënten niet tevreden zijn over hun behandeling of over hun arts... dan klagen ze niet bij de behandelaar of bij het ziekenhuis... maar dan bellen ze gewoon hun... parlementariër van het district waar ze woonachtig zijn.
Oh ja.
En dan vervolgens krijg ik van die betreffende parlementariër... een briefje of ik het allemaal eventjes op wil lossen.
Okay.
Een nogal omslachtige manier van het omgaan met fouten en klachten.
Ja, goed. Nou ja, voor en nadelen van de Engelse gezondheidszorg. Ben erg benieuwd hoe u er na een paar jaar tegenaan kijkt. Dan komen we vast een keer bij u terug. Hartelijk dank.
Dat is prima.
Hartelijk dank, Marcel.
Goedenavond.
Levy. En dit was ook Met het oog op morgen van deze maandagavond. Morgen is er weer een oog. En dan zit hier, zoals gebruikelijk op de dinsdag inmiddels, Wilfried Thiel.
Het is de meest geavanceerde machine die we kennen. Het menselijk lichaam. En bij TIM, de internationale school voor fysiotherapie, leer je daar alles over. Hier haal je het uiterste uit je opleiding en uit jezelf. Of je er nu voor kiest om ons programma in vol of deeltijd te volgen. Ga naar tim.nl. T-H-I-M. TIM. Stretch yourself.
Bij Incentro willen we graag wat bekender worden. Vandaar dat we de Chinese overheid hebben gevraagd om nog meer eilanden op te spuiten in de Zuid-Chinese Zee. Maar nu in de vorm van het Incentro-logo.
Ja, daar kan China dan 5000 euro mee winnen.
We hebben alleen nog geen antwoord. Maar dat zouden we bij Incentro wel heel tof vinden. Incentro, een IT-bedrijf.
Ik wil niet willens en wetens achteroverleunen. En terwijl oorlogen vieze worden, via mijn premiegeld de wapenhandel steunen. Dat vind ik.
ASR investeert uw premie niet in wapenhandel, wel in groene energie. De Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. ASR.
Zodra je de juiste ontmoet, weet je dat het goed zit. Je begrijpt elkaar bijna zonder woorden. Neem plaats achter het stuur van de nieuwe Mazda CX-5 en je weet het. Mens en machine in perfecte harmonie. Ervaar het gevoel op Mazda.nl. Drive together.
Relaxen met Paulien Cornelissen in de tuin of aan het zwembad liggen met Loes den Hollander? Je kan het met bol.com. Want deze zomer neem je echt al je favoriete schrijvers mee op vakantie met het Kobo Plus e-book abonnement. Voor maar €9,99 per maand lees je onbeperkt boeken van de beste schrijvers. Gewoon op je smartphone, tablet of Kobo e-reader. Ga nu naar bol.com en lees de eerste 30 dagen gratis.
Papa, wat zou je doen als je niet aan het grote dialyseapparaat vast zat?
Dan zou ik jou overal mee naartoe nemen, waar en wanneer je maar wilt.
En dat is lang geleden.
Ja.
Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
NPO Radio 1.